En we gaan meteen door met het laatste onderwerp. Eén laatste onderwerp van deze uitzending. Is de Arnhemse villamoord de grootste gerechtelijke dwaling uit de Nederlandse geschiedenis? Dat is een grote vraag. Een nog grotere dwaling bijvoorbeeld dan de Puttense moordzaak en de Schiedammer parkmoord. Voor deze villamoord werden in de jaren 90 9 mannen veroordeeld. Eén pleegde zelfmoord in zijn cel, de anderen hebben inmiddels hun straf uitgezeten. En het lijkt er sterk op dat ze onschuldig waren. Morgen is het eerste deel te zien van een driedelige documentaire serie hierover, de villamoord. En bij mij in de studio regisseur Joost van Wijk en researcher André Nelis. Welkom allebei. Joost, voor de luisteraar die nog niet helemaal meer weet wat de villamoord ook weer was, zet hem even heel kort neer.
Ja, het draait eigenlijk allemaal om een roofoverval in een villa aan de rand van Arnhem. Daar woonde een dame van 63, Greke, en een jongere vriendin van 33, Eline, ging daar op 2 september 1998 op bezoek. Zij belde aan, werd niet opengedaan. Zij ging via de achterkant van het huis naar binnen. Daar zag ze Greke staan, in de woonkamer, met een onbekende man achter haar die haar onder schot hield. Die man vroeg naar geld. Dat had ze eigenlijk niet. Dat wat bankpasjes en wat losgeld. Dat is ook eigenlijk de buit die de dader heeft meegenomen. En die man heeft ze eigenlijk naar de slaapkamer toe begeleid. Daar moesten ze op bed gaan liggen. En er is eigenlijk 2 keer geschoten. 1 keer op Greke, 1 keer op Eline. Ja. En dat is eigenlijk. En Eline heeft dat overleefd. Ja. Door een schamschot door haar hoofd. Ja. En eigenlijk dit verhaal wat ik nu vertel, dat weten we ook voornamelijk van door haar verklaring.
En dan begint meteen het rare al. Want zij heeft dus 1 dader gezien. En er zijn uiteindelijk 9 mannen voor veroordeeld. Dat is natuurlijk al heel merkwaardig. Het is een gecompliceerd verhaal. Ik vrees dat we niet helemaal aan toe komen om het allemaal uit te leggen. Maar André, jullie hebben vandaag al met de documentaire nieuws gemaakt. Hè? Want kop in de Volkskrant. Officier van justitie hield informatie achter in Arnhemse villamoord. Wat hield hij precies achter?
Nou, wat je zegt inderdaad, de grote vraag was, hoe komen ze bij die 9 mensen terecht? Dat is tijdens het hele dossier, tijdens het hele proces niet duidelijk geworden. En wij denken dat we dat antwoord gevonden hebben met dit rapport, wat we gevonden hebben van het WODC.
Wat blijkt, wetenschappelijk onderzoeksinstituut van justitie. Hè?
Het blijkt dat de wetenschappelijk onderzoekers meeliepen met dit rechercheteam om te kijken hoe rechercheprocessen in Nederland verlopen. En ze hebben gewoon opgeschreven wat ze meemaakten. En daar het staat gewoon in te lezen dat de officier van justitie en de onderzoeksleider en de pakketsecretaris besloten om een sturende bron van het onderzoek die naar de 9 verdachten leidde,
was iemand uit het criminele circuit in
precies,
Arnhem, hè? Ja.
Om die niet te melden aan de rechtercommissaris, omdat daar juridische haken en ogen aan kleefden. Het zou, als het tijdens de rechtszitting bekend zou worden, misschien wel voor problemen zorgen. Dat wordt verder niet uitgelegd in dat rapport, maar advocaat Paul Agda, die een aantal veroordeelden bijstaat, die zegt, ja, ik kan hier maar 1 conclusie uittrekken. Waarschijnlijk is die bron, is die informatie onrechtmatig verkregen en onrechtmatig gebruikt. En dat verzwijgen voor een rechtercommissaris en dus ook voor de rechters en de verdediging is een juridische doodzonde.
Ja, en het leidt er in dit geval toe, voor zover ik dat heb kunnen begrijpen tot nu toe, dat er de bekende tunnelvisie ontstaat bij de recherche. Dat ze naar dat verhaal van die bron toe gaan werken. Hè, naar die 9 mannen. Bijvoorbeeld in de manier waarop ze mensen verhoren. Er is een belangrijke verdachte op een gegeven moment, ene Eumer, die ervan verdacht wordt dat hij gechauffeerd heeft. Laten we heel even luisteren naar een stukje uit het verhoor van hem.
Je hebt daar gestaan. Je moest er op de uitkijker staan. Je hebt op de uitkijker staan.
Nee, ik ben daar niet.
Zeker zegt hij heeft op de uitkijker staan. Ja?
Nee.
Derzet zegt hij was erbij. Hij was daar.
Nee, ik ben niet daar.
Jij bent daar geweest. Op 2 september ben je daar geweest.
Nee, ik ben daar niet geweest.
Dat wordt gezegd door anderen.
Nee, ik ben daar niet geweest.
Joost, wat horen we hier? Ja, het verhaal, het verhoor. Maar wat gebeurt hier?
Nou ja, je hoort eigenlijk heel erg dat de politie heeft gewoon een scenario in hun hoofd. En ook als je al die videoverhoren bekijkt, dan vraag je ook iedere keer weer af van, waarom weet de politie dat zo zeker? Waarom zegt hij dit nou? Waarom gaan ze hier nou zo ver op door? Ook één zo'n fascinerend stukje is dat die teamleider, dan proberen ze eigenlijk al die namen van die 9 mannen duidelijk te krijgen. En dan heeft hij er uiteindelijk 8 genoemd. En dan zegt hij op een gegeven moment, dan loopt hij weg en dan zegt hij, en ik mis er nog 1. Ja, wat bedoelt hij daar nou mee? Tot nu toe waren dat eigenlijk altijd vragen. Van,
en ze vragen, er is een auto gezien, ik geloof een blauwe Volkswagen, en deze man rijdt in een Mercedes. Dus die zegt eerst, nee ja, ik heb een Mercedes. En dan dwingen ze hem gewoon in 5 minuten om te zeggen dat het een Volkswagen is.
Ja, en ze zeggen ook nog de kleur voor uiteindelijk, omdat die man ook niet weet wat voor kleur dan die auto zou moeten hebben. Dus wat je ziet is dat ze hem ook nog daderinformatie geven. En dat als je daar, het is 20 jaar geleden, maar als je daar met de ogen van nu naar kijkt, dan heb je echt, wat gebeurt hier? Hoe kan dit?
Ja, nou, beantwoord die vraag eens.
Ja, nou ja, dat is de grote vraag. Ja, kijk, wij hebben natuurlijk heel veel moeite gedaan om de mensen die in dit team zaten en die ook aan de verhoren deelnamen, om die te benaderen en te vragen, kunnen we niet gewoon even een kop koffie drinken en vertel me nou gewoon eens, hoe ging dat en waarom ging dat zo? Ja, en dan heb je met aan de politie en justitie natuurlijk een hele slechte, alle deuren gaan dicht. En ze verschuilen zich gewoon van, ja, er komt misschien een herzieningsprocedure. Dus wij kunnen formeel, we mogen ook helemaal niks zeggen. Dat zal allemaal wel, maar ook gewoon off-the-record gesprekken. Niemand van dat bastion, bijna niemand moet ik zeggen, durft zich te verantwoorden of durft gewoon te vertellen, ik sta er nog steeds voor of ik zie het nu anders, ik zou het anders gedaan hebben. Je krijgt ze niet te spreken op één man na van dat team. Chris Schmid, die heeft gezegd uiteindelijk, ik doe mee en jullie zijn welkom.
En het idiote is, want ja, je vraagt je inderdaad af, hoe kan dit? In september 2018 heeft de adviescommissie van de Hoge Raad al geconcludeerd dat het een gerechtelijke dwaling is. Toch is er nog steeds geen herziening. Hoe kan dat in 2 jaar nog niet gebeurd is? Ik bedoel, het is werkelijk verbijsterend als je alleen al een paar snippertjes naar jullie serie zal iedereen denken, voorkomen idioot. Maar hoe kan dat, Joost?
Nou, het is, dat raken we ook wel eens uit het oog. Dat die hele menselijke maat achter zo'n herzieningsprocedure, zo'n nefzat, dus eigenlijk de hoofdverdachte die de zwaarste straf heeft gekregen, 12 jaar. Die is eigenlijk al vanaf dag 1, dus 20 jaar lang bezig om die zaak te herzien, om eerherstel te krijgen. Paul Akda, de advocaat van de verdachte, die is inmiddels ook al 12 jaar bezig. En het lukt maar niet, En er wordt over vergaderd, er wordt wel onderzoek naar gedaan. Maar er gaat zo ontzettend veel tijd overheen.
En, hij gaat nu weer een herzieningsverzoek doen, Paul Akda.
Ja, eigenlijk met de verklaring van Eumer, die nu 20 jaar later zegt, ik heb een valse verklaring afgelegd.
En hopen jullie dat jullie film daar een rol in gaat spelen?
Nou, ja, kijk, dat rapport waar André net over sprak, dat is toch iets wat we ook allemaal nog niet wisten over deze zaak. Dat Eumer nu op deze manier gewoon uitlegt waarom die destijds die valse verklaring heeft afgelegd en waarom die ook nooit eerder eigenlijk naar buiten is getreden. Ja. Dat zijn allemaal wel hele belangrijke dingen om te kijken van, ja, kan je daar die zaak mee heropenen?
Het zou mooi zijn als deze documentaire daar ook aan bijdraagt. Maar sowieso gewoon mooi dat hij er is. Morgen op televisie, deel 1, om 10:30 op NPO 2. Joost van Wijk en André Nelis, dank je.